Welkom bij Kunst is Collectief. Dag, leuk dat je luistert naar deze speciale reeks over kunstenaarscollectieven. In 10 afleveringen bekijken we wat het werken in een collectief inhoudt. Welke overtuigingen liggen eraan ten grondslag? Wat is de manier van samenwerken en de kracht van het collectief? Maar het gaat ook over eventuele twijfels en frustraties. Kunst is Collectief is een samenwerking van online kunstmagazine Mr. Motley en onderzoeksprogramma Collective Making vanuit Kunstacademie Artes in Arnhem. In deze aflevering hoor je het muziek- en performancecollectief Club Gewalt uit Rotterdam. Het bestaat uit 8 leden: Gertie van der Perre, Amir Vahidi, Suzanne Kipping, Robert Klein, Lulu Hameleers, Sanna Vrij, Anna van der Wetering en Rick Mouwen. Hun voorstellingen zijn sterk geïnspireerd door popcultuur en de belevingswereld van de millennial en richten zich vaak op grote problemen uit onze tijd. Zo maakten ze Anthropocene the Musical, een alles erop en eraan muziekspektakel over de verwoestende invloed van de mens op de aarde, of Die Heksen, een punk- en powerrockshow waarin een ode werd gebracht aan de vele vrouwen die als heks zijn vermoord omdat ze niet pasten in het patriarchale systeem. En in hun nieuwste voorstelling, 10-year anniversary, A Choir for Killjoys, onderzoeken ze hoe systemen van racisme en wit privilege op persoonlijk vlak, binnen hun eigen collectief dus, effect hebben. Welkom allemaal, leuk dat jullie er zijn.
Dankjewel.
Dankjewel.
We moeten de microfoons een beetje verdelen, dus we beginnen met Gertie, Amir en Rick. En daarna gaan we doorwisselen met de rest, dus dat komt helemaal goed. Mm-hmm. Jullie bestaan inmiddels 10 jaar, met veel succes. En we gaan straks hebben over wat dat allemaal opbrengt, wat de leuke kanten zijn van samenwerken en collectief werken. Maar voor de meest recente voorstellingen hebben jullie je eigen collectief ook onder de loep genomen. En daar worden eigenlijk pijnlijke verschillen tussen jullie duidelijk. Hoe kwamen die verschillen op het spoor? Hoe kwamen die boven water?
Ja, super goede vraag.
Wie wil hem beantwoorden?
Ik wil wel een poging wagen. Die verschillen, die zijn er natuurlijk altijd al geweest. Maar ik denk waarin het meest voelbaar werd dat het verschil aanwezig was tijdens een coaching sessie van Sarita Bainat. Die met ons een training deed rondom diversiteit, privilege en inclusie. En we gingen met haar een privilege walk doen.
Wat houdt het in? Omschrijf hem even.
Ja, een privilege walk is een wandeling waarin aan de hand van stellingen die de trainer doet, doe je een stap vooruit of achteruit. Dus je staat op een lijn en aan de hand van een stelling doe je een stap vooruit of achteruit. Dus bijvoorbeeld een vraag kan zijn: als je je 's avonds niet veilig voelt op straat, doe een stap achteruit. Een voorbeeld van een vraag. En aan de hand van die walk werden er best wel onderlinge verschillen duidelijk, waarvan iedereen ook al wel wist dat die er waren, maar toen we dat fysiek ondergingen, eindigde Amir helemaal achter in de ruimte en de witte mensen in het collectief vrij vooraan met weinig verschil tussen de witte mensen. En dat was een heel pijnlijk moment.
Ja, dan wordt het ineens volslagen duidelijk dat het zo is en expliciet ook.
Ja, ja.
Hoe was dat voor jou?
Ja, dat was confronterend. Ook, ik wist het zelf ook. Maar het zijn toch je vrienden en ook de mensen waar ik ook natuurlijk al iets van 12 jaar toen mee opgroeide. Dus je denkt ook, er ontstaat ook een idee van: nee, maar wij zijn hier, we zijn samen in dezelfde ruimte, we hebben dezelfde studie gedaan, dus we hebben dezelfde kansen gehad. En eigenlijk wat zo'n privilege walk doet, is dat het laat letterlijk zien soort wat je achterstand is om op diezelfde plek terecht te komen. Ja. Dus aan de ene kant is het heel is het ook fijn omdat je bevestigd wordt in: oké, dus het gevoel dat ik hard moet werken klopt. En aan de andere kant, het creëert natuurlijk ook een enorme afstand tussen jou of mij en de mensen die ik het meeste lief heb.
En sterker dan je die al voelde of sterker dan je er bewust van was?
Ja, omdat het leeft ook in een soort grijs gebied. En in een gebied waar wat we of niet wisten of niet wisten te benoemen of niet wisten te herkennen. Dus dat zijn niet de gesprekken die je met elkaar voert. Zo van, je voert niet elke dag zo van: hey, jij hebt het veel makkelijker gehad, want dan of zo. Weet je, dat soort gesprekken voer je niet met mensen. Ja. Dus dat in die zin, was dat wel heel nieuw eigenlijk.
En je zegt aan de ene kant pijnlijk, maar ook bevestigend. Dus je wist, eigenlijk wist jij dit al. Dus als je zegt: we voeren die gesprekken niet, dan komt dat omdat degene die die voorsprong hebben waarschijnlijk denken, ja, daar hoeven we het niet over te hebben. Of
ja,
niet eens zich bewust zijn van het feit dat.
Dat is inderdaad, daar leg je uit wat privileges zijn eigenlijk.
Je hoeft er niet over na te denken.
Je hoeft er niet over na te denken. En inderdaad, ik weet dat al, want ik heb al mijn hele leven te maken met racisme of discriminatie. Dus ja, maar inderdaad, je vergeet dat ook. Want het is, je wil het ook niet zo zien. Dus dat maakt het impactvol.
En dan zou je kunnen zeggen, het moment dat je toetreedt tot een groep, 12 jaar geleden, dat je samenwerkt, dan heb je datzelfde level bereikt. Je zou kunnen zeggen, vanaf dan ben je gelijk. Voelt dat zo of is dat niet zo? Kwamen jullie daar ook achter?
Voelt dat zo of is dat niet zo?
Ik heb dat heel lang gedacht. En me daar echt niet bewust van geweest van dat niet zo was. En in de eerste jaren dat wij een collectief waren, hebben ons ook altijd als een homogene groep gepresenteerd. En waren we altijd een front en moesten we vechten voor onze plek in het veld en dat soort zaken. En daar komen we nu wel op terug. Dat we echt een homogene groep zijn, want er zijn wel behoorlijk wat verschillen in ons collectief.
Ja, en die worden eigenlijk, ja, is dat bewust onder tafel geveegd? Dat klinkt heel negatief, dat is het denk ik niet eens, toch? Het ontstaat misschien zo.
Nou ja,
hoe analyseer je dat?
Je weet het gewoon niet, denk ik. Totdat je echt heel erg met je neus erop gedrukt wordt. En ik zeg je, en dan bedoel ik denk ik vooral witte mensen. Weten het vaak gewoon niet. En racisme is gewoon een heel precair ding. Omdat je denkt, ja, ik ben toch geen racist. Maar ondertussen doe je heel veel. Zijn er gewoon heel veel microagressies waar mensen zich niet van bewust zijn. Dus ik denk dat dat. Dat weet je gewoon niet.
Ja.
En inderdaad, nogmaals. Je denkt inderdaad, wij hebben dezelfde studie gedaan. We hebben samen deze stappen gezet. En je hebt een, de buitenwereld was ons boksbal, als het ware. Dus we trapten daar tegenaan. We probeerden daar een plekje te veroveren. En dan neem je in de groep zelf heel veel aan. Zo van, oké, jij bent goed hierin, jij bent goed daarin. Dan ga je dat gewoon doen. Dan ga je op elkaar sterke kanten zitten spelen. Omdat je gewoon een plekje moet veroveren. En als je eenmaal misschien een klein beetje dat plekje hebt, dan kan je, ja, dan, wij hebben dat gedaan. Zijn we een beetje naar onszelf gaan kijken van, nu zijn we hier. We voelen een beetje space. We zaten voor het eerst in het kunstenplan. Dus er was iets van ontspanning ook in ons werkpraktijk. Dan kun je voor het eerst een beetje naar je eigen structuren gaan kijken. En kijken van, hoe we zijn nu zo ingericht, willen we dat? Ik denk dat eigenlijk ook, dat was in principe in eerste instantie ook heel leuk. Omdat je gewoon de tijd, en ook dat is privilege. Mm-hmm. Dat je de tijd hebt om rustig naar jezelf te kijken van, oké, we zijn zo ingericht. Hoe willen we dat anders? Of zijn we er blij mee?
Ja. Wat is er veranderd na dit inzicht voor jullie structuur, jullie samenwerking?
We zijn heel veel van de patronen die er door de jaren heen zijn ingeslopen gaan, of die proberen we open te breken.
Geef eens een voorbeeld, welke zijn dat?
Een patroon waarin personen niet worden gehoord en anderen meer. Dat is een patroon bijvoorbeeld.
Dat is aan de hand hiervan van dit inzicht ontstaan. Zo van,
ja.
Het is niet alleen de weg er naartoe geweest, maar ook de manier waarop we samenwerken.
Hmm. Ja.
En hoe verander je dat dan?
Daar werken we dus aan met Sarita Bainat, die ik net ook al benoemde. Dat is onze trainer. En met haar gaan we eigenlijk, zij gaat met ons terug naar situaties waarin zo'n patroon zich voordeed. En we gaan dat eigenlijk ontleden. En soms ook naspelen. Om te kijken wat gaat daar mis en hoe zouden we dat anders kunnen doen. Ja.
En helpt dat iets? Is dat een fijn proces? Ook wel pijnlijk lijkt me, confronterend.
Ja, wat is een fijn proces? Dat weet ik niet. Het helpt zeker, want je leert gewoon je eigen, hoe zeg je dat? Je eigen handelen eigenlijk herkennen.
Ja.
Maar dit is overigens geen probleem van Club Gewalt. Dit is een probleem wat wij maatschappelijk in principe leiden.
Ja, zeker.
Dus dat is dat. Het is sowieso heel leerzaam voor ons om dit op klein niveau te onderzoeken. Maar als je dat helemaal hier ziet of zo, dan ga je dat natuurlijk buiten onszelf alleen maar meer herkennen nog.
Jullie hebben gewoon het lef en de introspectie gehad om te zeggen, we richten de spots naar binnen en we gaan kijken hoe wij het doen.
Ja, lef weet ik niet. Het is meer noodzaak geweest, denk ik.
Okay.
Ook voor ons eigen voortbestaan. Maar Nou ja, misschien ergens ook wel een beetje lef.
En als we, want we hadden het net over het kunstenplan en over het vierjarenplan wat we toenmalig hadden ingediend en we hadden daarbij meer stemmigheid bovenaan gezet. En pas later zijn we gaan inzien wat de implicaties zijn van zoiets bovenaan je plan zetten. Dus dat heeft er ook voor gezorgd dat we wel naar onszelf moesten kijken en kijken naar hoe inclusief zijn we nu daadwerkelijk als collectief.
Ja.
En daarin kwam dus wel naar boven dat daar nog wel wat aan schort soms.
Dat is dan één ding. Dat ga je aan, dat kun je uitvoeren. Maar jullie maken er ook een voorstelling van. Dus je zegt dan ook meteen, hup, dan het podium op. Wat voor ons geldt waarschijnlijk voor heel veel meer mensen. En laten we dit de maatschappij in schoppen. Wat zien we in de voorstelling?
Je ziet in de voorstelling een grote arena waar je in plaats neemt. En je bent uitgenodigd op onze 10e verjaardag. Maar het is gewoon niet zo'n heel gezellig feest in die end. Omdat het bij ons ook niet per se afgelopen 2 jaar altijd heel gezellig was. En dat misschien ook niet hoeft. En we dagen de bezoeker uit om mee te doen aan het gesprek over dit thema. En we zoeken daarbij het ongemak op. Dus dat is wat je gaat zien en meemaken.
Ja, en dat is eigenlijk wat in de maatschappij misschien ook een heel klein beetje gaande is. Maar jullie zeggen gewoon, hup, deuren dicht, publiek erbij. We gaan dit met z'n allen doen.
Ja, we konden ook eigenlijk niks anders maken dan dit. Omdat het zeg maar zo aan de hand is in ons collectief. En we dachten, we gaan het aan. Dus laten we dit dan ook aangaan. En dat was wel een spannend besluit. En dat is ook niet... Er was geen makkelijke weg. En is nog steeds behoorlijk zoeken. Maar als ik voor mezelf spreek, ben ik wel trots op de voorstelling die er staat. Mm. En hoop ik dat veel mensen het gaan zien.
Wat was er moeilijk aan bijvoorbeeld? Wat was een van de grootste moeilijkheden?
Ik vond het moeilijk dat je iets aan het leren bent wat je in de praktijk moet brengen, maar dat er dan ook weer tijdsdruk bij komt en dat je een goede voorstelling wil maken. En dat is onze business en dat doen we al 10 jaar en daar zijn we goed in geworden. Maar daarin zitten ook al die oude patronen. Dus het was ook een beetje de kat op het spek binden. We moesten gewoon hard aan de bak met hetgene wat we hadden getraind. En dat is ook niet altijd goed gegaan.
Yeah.
Dus dat het is dan ook een beetje gênant.
dat je een boodschap uitdraagt en het in de praktijk nog niet goed kan doen, bedoel je? Dat is
nee, ik bedoel meer intern naar elkaar toe, van dat je iets traint en dat je dat dan nog niet altijd foutloos kunt toepassen.
Ja.
En dat is natuurlijk wel de ambitie.
Ja. Wat is dat voor proces als het gaat over collectief werken? Is het een intensere voorstelling dan jullie ooit gemaakt hebben? Door die houdingen?
Ja, zo voelt dat voor mij wel, ja. Dus ik moet me in deze voorstelling veel meer emotioneel verbinden met de thematiek. En ik sta daar ook wel echt als mezelf. En om als mezelf iedere keer opnieuw iets te pogen en me opnieuw te verbinden met mijn collectiefleden en opnieuw die patronen te doorbreken. Dus ik ben soms wel ook geëmotioneerd na de voorstelling. Dat doet me wel iets.
Er wordt wel eens gezegd, en dat is dan meestal een beetje zo lacherig kunst als therapie, maar dit komt aardig in de buurt als ik het zo hoor, toch?
Ja, dat denk ik wel.
komt dat dichtbij de kunst die jullie willen maken als collectief? Dat het altijd over grote vragen gaat, dat het indringend is, dat het geen veilige voorstelling is in die zin?
Ik denk dat wat je als laatste zegt, dat het geen veilige voorstelling is, dat dat iets is wat wij heel erg ambiëren, ja. We zijn vaak op zoek naar een bepaald soort ongemak tussen ons en het publiek, maar ook gewoon onderling in het publiek. Maar dus in deze voorstelling zijn we denk ik ook, en dat vind ik er denk ik heel mooi aan. De voorstellingen hiervoor, die hadden natuurlijk ook een hele sterke boodschap. Anthropocene ging over klimaat, Jury gaat over prestatiemaatschappij. Dus dat zijn ook dingen waar we heel erg achter staan. Maar dat is soort immer gerade aus naar buiten toe. En deze voorstelling zijn wij zelf gewoon heel erg met de billen bloot gegaan. En dat vind ik er boven alles heel waardevol aan dat we dat hebben gedaan. Omdat ik denk dat we daarin eigenlijk gewoon een liefdesverklaring aan elkaar hebben gedaan tijdens deze voorstelling. En dat is denk ik de enige manier vooruit.
Ja, bijna als een soort relatietherapie eigenlijk.
100%.
We hebben een probleem, maar we gaan ervoor.
Ja.
Om het op te lossen. Wat mooi. Is het dan zo dat, dat Je zei net al terecht, deze problematiek speelt in de hele maatschappij. En misschien sijpelt die wel automatisch door zodra je een groepje opricht, tenzij je er bewust tegen afzet. Is dat hoe jullie het ervaren? Is dit iets wat eigenlijk iedereen zou gebeuren als je maar in die context zit? Want we proberen ook een soort handleiding te maken voor collectieven. Nou, er zijn nog veel meer groepen die mogelijk in deze valkuil trappen. Hmm.
Ja, ik denk dat het altijd goed is om jezelf om je te bevragen over hoe je werkt en wat je doet. En bij ons is daar op een gegeven moment dit uitgekomen. En van dat we hiermee aan de slag wilden. En ik kan me voorstellen van dat het in alle groepen is, omdat het zo in de maatschappij zit. Of in onze maatschappij. En het lijkt me moeilijk als je hier onderuit kunt komen of als je dit niet aan hoeft te gaan.
Ja.
Of dat je dit in één keer allemaal ziet en er goed doet tegenover je medemens en je collega's.
En tegelijkertijd is het natuurlijk je eigen verantwoordelijkheid om het wel op te lossen en aan te gaan wat jullie gedaan hebben.
Ja, vind ik wel, ja. Ja.
Wat zijn reacties geweest op deze voorstelling? Hoe is die gevallen bij het publiek?
Sorry, ik wil heel even terugkomen op het laatste wat jij zei. Wat je zegt is oplossen en aangaan. En ik denk dat het voornamelijk het tweede is, dat je het aangaat. Want het oplossen ga je toch niet doen. En daar kom je dan ook achter, denk ik. Dat is eigenlijk de ontdekking die je doet in dat proces. Dat je het niet kan oplossen. Maar dat het enige wat je kan doen is een actieve houding. En die is doodvermoeiend. Maar elke dag opnieuw een actieve houding in. Hoor ik jou? Hoor jij mij? Hoe druk ik mezelf uit? Dus dat is denk ik de aanpak. De stappen naar voren. Niet om het op te willen lossen.
Zou dat nooit kunnen, denk je?
Oh, in een droom? Maar ja, nee, ja, dat weet ik veel. Zou dat nooit kunnen? Maar ik denk dat zolang we op zoek zijn naar een oplossing, denk ik dat we het niet gaan vinden. Want daar zit het antwoord, denk ik niet. Ik denk dat het gaat om een houding.
Maar dat in zichzelf zou dat toch een oplossing kunnen zijn? Dat als je je voldoende bewust van elkaar bent en van elkaars belevingswereld?
Ja, nou ja, het ongemak wat ik voel bij oplossing is dat het lijkt op een punt te zetten van oké, dus dan moet je een houding aannemen en dan is dat de oplossing. Ja. Dat lijkt een soort afding. En ik denk dat als we daar naar op zoek zijn, dat het af is, dan gaat het niet lukken.
Het is blijven.
Ja, en dat is denk ik gewoon de paradox van het leven of zo. Dat zolang je het wil nelen tot iets vasts of zo, dan verlies je het weer.
Ja. Ja. Zit dat ook in de voorstelling op die manier, dit inzicht?
Dat denk ik wel.
Hoe heb je een kleine sneak peek?
Ik denk dat het hem zit in eigenlijk de vorm die we hebben gekozen voor de voorstelling, is dat het een herdenkingsritueel is. Niet elk ritueel is hetzelfde. Je stapt met je eigen emotie of met je eigen vibe, stap je in dat ritueel. En de ene keer begin je helemaal zo van, nou, ik heb er heel veel zin in. Dan heb je een hele andere voorstelling dan als je een dag super chagrijnig, of je hebt net een gesprek met iemand gehad van het collectief en dat vond je een kutgesprek. Dan stap je erin of zo. Dan heb je weer een hele andere beleving. Dus ik denk dat eigenlijk het in zichzelf levend houdt. Dus dat is het, denk ik.
Ja.
Hoe denk jij erover?
Ja, nee, ik zat gelijk ook verder te denken. Ik was een soort in mijn hoofd een brug aan het slaan tussen de vraag die je net stelde en het gesprek waar we nu in zitten. En om een reactie te delen met jou na de voorstelling is dat iemand naar Susanna toe ging en zei van, ha ja, maar de voorstelling was helemaal niet af, voor mijn gevoel. Jullie hebben geen punt gezet. Het verhaal is niet af. En dat Susanna toen ook zei van, ja, maar dat kan ook niet. Het is geen af verhaal. We kunnen wel, we verlaten de voorstelling of we eindigen de voorstelling met het delen van wensen of verlangens of voornemens voor de toekomst. En dat is wat we nu kunnen doen. Maar een punt zetten, inderdaad, dat is onmogelijk, want we hebben geen oplossing. En ja, dus daarom snap ik heel goed wat Amir zegt, dat het eerder zit in een houding dan in in oplossingen denken.
Ja, zeker. We gaan even wisselen. Qua tijd zitten we ongeveer op de helft. Rick en Gertie maken plaats voor Susanne en Anne. Kijk, dan gaan we even schuiven. En dan wil ik nog wel iets meer weten over inderdaad die coaching. Want de beslissing om hiermee dit aan te gaan is überhaupt omdat jullie hebben gezegd, we willen externe naar ons laten kijken. Wat op zich een heel, al als collectief een heel interessant gegeven is. Hoe zijn jullie daarbij gekomen, bij die werkwijze?
Door ons laten coachen, hoe we daarbij zijn gekomen. Ja, dat was eigenlijk gewoon, dat moest gewoon. Daar konden we niet echt omheen. Want er werden eigenlijk gewoon patronen zichtbaar, omdat het soms ontplofte. Dus het werd gewoon duidelijk. Sommige stemmen worden heel goed gehoord in ons collectief en sommige stemmen worden niet goed gehoord. En daar moeten we naar gaan kijken. En toen... toen zijn we daar hulp bij gaan zoeken. Want dat we dat niet alleen konden, dat was ook heel duidelijk.
Wat voor vorm kies je dan? Hoe hebben jullie dat bepaald met z'n allen?
Nou ja, we zijn eigenlijk gewoon rond gaan vragen wie ons hierbij kon helpen. En toen hebben we iemand gevonden die gespecialiseerd is in antiracismewerk en privilegetrainingen. En die zei gewoon, jullie hebben dit nodig. En er zat voor ons echt weinig anders op dan daarna te luisteren. Want dat was waar we waren.
Mm-hmm.
En met haar hebben we heel veel gesprekken gevoerd. En dat is best wel intensief geweest. En dat loopt ook nog steeds door. En dat is de vorm.
Ja.
Leg ik dat goed uit?
Ja, zeker.
Richt het zich speciaal op dit onderwerp? Of zijn er nog andere dingen waarin jullie gecoacht worden, waarin jullie denken, hier kunnen we op vooruit als groep?
Maar niet altijd met Sarita. Ik denk dat Sarita, wat Anne zegt, heel erg over onze onderlinge structuren, antiracisme, privilege gaat. Wat eigenlijk al heel veel omvangt van waar we het überhaupt over hebben in het collectief. Maar we hebben eigenlijk vaker dat als we een onderwerp vinden waarin we graag met elkaar over zouden willen praten, dat we mensen uitnodigen. Dus we hebben dat ook gedaan over geld, of zoals wij het noemen, money mindset. Dus hoe we niet eens over hoe we geld verdelen, maar waar gaat ons geld naartoe? Wat vinden we belangrijk? Wat geven we geld? Wat geven we waarde eigenlijk? Om daar ook een gespreksleider bij te vragen. Nu gaan we langzaam toe naar het volgende kunstenplan. Dus toen hebben we besloten om terug te kijken op de afgelopen 4 jaar van, wat hebben we onszelf als doelen gesteld? Wat is gelukt, wat niet? En waarom? Vonden we dat belangrijk of vonden we dat minder belangrijk? En daar hebben we ook iemand weer bij gevraagd. Om eigenlijk de gesprekken waarvan wij denken van, oh, we hebben gewoon wat overview nodig, werkt het bij ons altijd heel goed als daar gewoon een gespreksleider bij aanwezig is.
Ja, interessante praktijk inderdaad als collectief om te zeggen, we erkennen dat we een groep zijn, dat we zwakke en sterke punten hebben en we willen vooruit, dus we gaan daarop sturen.
Ja.
Dat is belangrijk.
Ja.
En we noemen dat onze academies.
Ja.
Dus dat is intern.
Ja, de Club Kowalt Academy. Ja. Dat hebben we bedacht ooit om een soort ervoor te zorgen dat we onszelf een beetje blijven scholen.
Ja, om het geen heidag te noemen.
Ja,
het klinkt veel sexier als je het zo zegt. Ja. Hoe vaak vinden die plaats?
In principe 4 keer per jaar. Maar doordat we veel met Sarita zijn gaan trainen en dat dat heel acuut was en nodig was, zijn het er volgens mij nu wel 6 of 8, Rick. Ja, zoiets. Ja, Rick knikt.
Ja, Rick knikt.
Ja,
Rick,
want we zijn
geld.
Er sowieso al wel, ja.
Rick, je krijgt de factuur.
Ja,
binnen.
Rick krijgt de factuur. Ja, wat we eigenlijk gewoon, eigenlijk al onze Academy dagen die we hadden gepland, moesten we gewoon met Sarita doen. Want dat was acuut en dat was nodig. Maar die andere dingen hadden dat ook nodig. Dus die zijn er bovenop gekomen. Dus het is iets meer geworden. Ik denk nu 8 per jaar of zo.
Los van dit, wat een heel gezonde manier klinkt om een collectief te runnen. Wat zijn jullie manieren om het beste in elkaar naar boven te halen? Waarom werken jullie al 10 jaar goed?
Waarom werken we al 10 jaar goed?
Omdat we af en toe met elkaar naar de club gaan. Dat helpt.
Ja, zeker.
We hebben ook onze repetitieruimte, die veranderen we soms ook in de club. Ze houden wel van feest met elkaar soms. Ik denk dat dat wel iets is waardoor we goed met elkaar kunnen werken. We zijn ook heel goed in vergaderen.
True, we zijn heel goed in vergaderen.
Hoe doe je dat? Want heel veel collectieven vinden dat vreselijk.
Ja, ik ben de vergadergoeroe, ik leid de vergaderingen. dat heeft heel lang geduurd, goed kunnen vergaderen. En dat was bij ons wel lastig, omdat we met heel veel zijn. Er zit veel in iedereen's hoofden. We merkten gewoon dat we dingen lieten liggen en dat er mails niet werden, omdat het gewoon niet duidelijk was. Dus we hebben een twee wekelijkse vergadering van ongeveer 2,5 uur, soms 3 uur. Hij wordt steeds minder productief hoe lang die duurt. En dan we werken met Slack. Dus daarin kun je allemaal kanalen aanmaken. En hebben we per voorstelling of per portefeuille. Want wij werken met portefeuilles, die heeft een Slack kanaal. Maar portefeuille kan voorstelling TMYA zijn. Maar een portefeuille kan ook zijn portefeuille sales of portefeuille internationale sales. Dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. En al die portefeuillehouders die zetten dan in de Slack-kanaal Vergader, zetten ze hun punten die ze willen bespreken.
Oh ja.
En ik maak daar dan een schema van met tijd. En die leest iedereen van tevoren door. En degene die het punt heeft aangedragen, die legt dat uit in de vergadering. En dan hebben we het er collectief over elke 2 weken.
Zo.
Ja.
Dit is een soort ambtelijk apparaat bijna.
Zeker weten.
Die ontstaan is. Ja, en dat is dus nodig. Dat werkt het best.
Ja, want anders komen we er gewoon niet uit. Dan redden we het niet.
Ja, omdat we alles zelf doen. Sorry, maar jij wilde iets gaan zeggen.
Nee, nee. Dit is,
ja, dus wij doen dus alles zelf. Dat is denk ik belangrijk om dan te benoemen. Dus we doen zelf onze sales. We doen, we worden niet geproduceerd door een ander huis of zo. Dus we doen dat allemaal zelf. Dus, en zo zijn we ook begonnen. Toen was ik er nog niet bij. Maar dus het is ook echt onderdeel van onze werkpraktijk geworden om gewoon shit zelf te doen. En inmiddels vinden we dat dus ook leuk. En zijn we daardoor ook heel zelfstandig. En kunnen we daardoor denk ik ook zulke dingen als die trainingen, kunnen we ook daardoor heel belangrijk maken. Omdat we dus gewoon zelf bepalen wat onze agenda is. Dus zeg maar, ja, het klinkt misschien heel suizer van, oh ja, vergaderen. Maar het is voor ons gewoon echt wezenlijk dat die toko blijft draaien. Omdat de enige manier is om al die waarden die we hebben in onze voorstellingen ook te vertalen naar onze organisatie.
Juist, ja.
Ja, en daarnaast, soort los van de organisatie, denk ik, of ik wil niet de hele die sentimentele guy zijn, maar ik denk dat we ook gewoon heel erg verliefd zijn op elkaars talent en op elkaars. En ik denk dat de drang om elkaar te blijven verrassen en om. Ik denk om elkaar uit te dagen, maar ook om de hele tijd zo van, nee, maar nu ga ik iets maken, dat kennen zij echt nog niet van mij. En dan denken ze, dan gaan ze zeggen, wauw, Amir, dat is echt vet. Dus dat is een soort die drang om eigenlijk deze mensen te impressen. Dat is voor mijzelf, als ik voor mezelf spreek, heel groot. En ik vertrouw heel erg op ieders intentie. Het is een morele intentie, maar ook op ieders of soort theatrale intentie, whatever, ik weet niet. Maar dat denk ik ook één ding wat mij in ieder geval heel erg blijft fuelen. Ik vind het allerleukst om bijvoorbeeld, ik schrijf wel eens aan de muziek. En dat vind ik ik vind het allerleukst om voor deze mensen muziek te schrijven, omdat ik weet van, oké, dit ga ik bedenken, dat is super raar en insane, en dan gaan zij dat kunnen zingen. Dat is het allervetste wat er is.
Ja, daar zit de kracht van de samenwerking misschien, dat je elkaar wilt optillen, elkaar beter wilt maken en ook van jezelf hoopt dat je beter wordt voor hen.
Ja, en ik denk ook dat als je dan soort naar het publiek, bijvoorbeeld bij Anthropocene had ik een stuk gemaakt voor Suus. Dat is dan 17 minuten soort insane musical geweld. En dan denk ik ook de hele tijd voor het publiek, ja, wacht maar. Jullie hebben nog niks gezien. Zij gaat zo meteen. En dat je ook de hele tijd soort bij het publiek wil checken van, dit is toch talent. Dit is toch te gek. Niemand anders kan dit toch op deze manier. En dat heb ik bij al deze mensen individueel. Ja, dat is gewoon het allerleukste wat er is, denk ik.
Ja, bijna alsof je naar je kinderen staat te kijken. Van kijk eens hoe goed ze zijn, wat ze kunnen.
Ja, als je het zo wil noemen.
Ik weet niet of je die ervaring hebt, maar inderdaad, dat zou zo kunnen zijn.
Ja, nou, wat je wil.
Ik wil ook nog eentje toevoegen waarom dat 3 jaar lukt. Ik denk dat we ook iedereen heel erg de kans geven om zich te ontwikkelen in dingen waar ze zin in hebben. Dus bijvoorbeeld Robert en Amir, die schrijven eigenlijk al vanaf het begin heel veel muziek die wij maken. En ik ben dat langzaam een beetje gaan doen. En dat wordt dan heel belangrijk gemaakt ook binnen het collectief. Zoals ik zeg, ja, ik durf dat nog niet zo goed, maar ik zou wel graag meer willen schrijven. Dan wordt er een project bedacht waarin ik muziek ga schrijven. Of Sanna, die wilde ook graag regisseren. Nou, zij heeft Anthropocene de musical geregisseerd. Anne wilde graag een tekst schrijven. Zij heeft het libretto voor Anthropocene de musical geschreven. Dus dat we volgens mij heel goed luisteren naar, ik wil dit leren. Maar dan wordt daar ruimte voor gemaakt. Ik denk dat ook eigenlijk ook waar het gaat over weer naar elkaars talenten groter maken of naar elkaars talenten luisteren. Dat zit hem ook in waar je wil leren, dat we daar ook goed naar luisteren.
En zijn er dan ook wel eens ideeën dat iemand zegt, ik zou heel graag dit willen, en dat de rest denkt, nah, ik weet niet of dat slim is, moeten we misschien niet doen?
Ik denk dat dat vroeger vaak is gebeurd. Ik denk dat dat weer over die patronen gaat die we moeten doorbreken. Dat vaak, hoe zeg je dat, niet, dat er niet eens niet naar werd geluisterd, maar dat het gewoon snel werd weggewuifd of zo. Mm. En ik denk dat we dat ook heel erg bij Sarita hebben geleerd. Is dat elk idee gewoon ruimte moet krijgen. Dus elk idee, ook al denk je misschien niet meteen wauw, maar dat je dat eerst ruimte moet geven en dan die persoon zijn hele idee of diens idee moet laten, ja, is moet laten uitzoeken. Want anders dan heeft het geen zin. Dan zeg je op een half idee nee.
Ja, en dan ben je dus niet echt meerstemmig.
Nee, dan ben je niet aan het luisteren.
Dan zijn de mensen die het hardst praten krijgen, ja, krijgen het woord.
Daar waren we heel goed in.
Ja. Je bent ook met z'n achten.
Ja.
Dat is natuurlijk ook ingewikkeld om iedereen dan... Is daar ook een ambtelijke structuur voor bijna? Dat je zegt, je krijgt evenveel spreektijd bijvoorbeeld?
Nee, niet evenveel spreektijd. Maar wat we wel echt heel erg proberen te doen is mensen laten uitspreken. Iets waar we hiervoor ook echt niet zo goed in waren. En voor jezelf te praten. Dus Amir deed het net ook al. Dan moet ik al een beetje grinniken, want we daar zo in getraind zijn. Dat je zei, ik denk dat we... Oké, nee, ik spreek voor mezelf. Dat hebben we echt met elkaar afgesproken. Je spreekt niet voor de rest. Dus ik denk dit. Want daardoor kwamen er zoveel aannames van... Oh, maar Amir zei dat we, dus dan zal Anne dat ook wel denken. Terwijl Anne dacht iets heel anders. Dus dat heeft niet eens met het aantal uren van spreken te maken... maar meer dat je voor jezelf spreekt. Dat heeft ook echt al veel ruis weggehaald.
Ja.
En het is een hele makkelijke oplossing, maar je moet maar eens nagaan hoe vaak je zegt we als je in een collectief werkt, in plaats van ik. Dat is heel echt goed. Heel vaak.
Ja, heel goed. Meteen genoteerd als tip voor de luisteraar ook.
Alsjeblieft.
Kan Club Gewalt eigenlijk alleen met deze 8 mensen bestaan? Of zijn er nog meer variaties mogelijk? Waar zit de kern van Club Gewalt?
Ja, nou... Ja, de kern zit nu wel echt volgens mij bij ons. Omdat wij een soort van vriendschap hebben. Nou, niet een soort van, een vriendschap hebben en werken met elkaar en heel veel liefde voor elkaar voelen. Maar we hebben ook de behoefte om daarin wat opener te gaan werken. Dus we willen eigenlijk nu verliefd worden ook op andere mensen.
We gaan poli.
Ja, ik wou het net zeggen. Ja. Ja. Is dat de metafoor? Denken jullie er zo over na?
Die zijn we aan het verkennen, die metafoor. En ik vind die heel leuk, dus daarom vind ik het ook leuk om het er nu gewoon stiekem al over te hebben.
Toch weer degene die het hardst praat, die dan hè, die voor de rest...
Die het eerst praat,
ik wel voor mezelf.
Die het eerst, maar jij spreekt wel voor jezelf. Ja. Geldt het voor jullie ook?
Nou ja, ik op een zeker niveau denk ik wel. Ja. Ja, ik ben misschien niet zo actief enthousiast, maar ik denk wel dat het heel belangrijk is om... op een bepaalde manier die structuren open te breken, inderdaad, voor het doorleven. Ja, dat denk ik wel. En ik denk, oh, sorry, ik wilde de hele tijd terugkomen op dingen. Hm? Dat wat je net zegt over krijgt iedereen hetzelfde of weet ik veel wat, dat daar zit volgens mij heel erg het verschil tussen dat je of je gelijkheid nastreeft of gelijkwaardigheid. En dat eigenlijk iedereen per diens eigen. Behoefte wordt hoe heet het? Ruimte krijgt. Ja, want iemand vindt het misschien helemaal niet chill om te praten. En als je dan 10 minuten moet praten omdat iedereen 10 minuten krijgt, dan is het gewoon 10 minuten janken. En iemand anders die komt met 10 minuten gewoon niet ver genoeg, omdat hij misschien 1 miljard woorden heeft om 1 zin te maken of zo. Snap je? Dus dat in die zin streven we denk ik heel erg naar, voelt iedereen zich gezien en gehoord? Is er consent op bepaalde ideeën of is er bezwaar? En in die zin proberen we eigenlijk gewoon iedereen de hele tijd actief erbij te betrekken. Zonder dat het heel gelijk moet.
Ja. Ja, het lastige alleen daarvan lijkt mij dat het heel subjectief is. Ik bedoel, jij bent eigenlijk de enige die aan kan geven wat je nodig hebt.
Ja, dat is het.
Dus daar gaat het dan ook
over. Het is altijd alles... alleen maar subjectief.
Ja.
Dus ik denk dat we dat proberen in te richten, dat die subjectiviteit juist heel erg soort er mag zijn. Ja, dat denk ik. En nogmaals, die poli, ik denk dat het super belangrijk is voor Club Gewalt om die ontwikkeling door te maken. Ja. Ja.
Ook om geïnspireerd te raken, misschien buiten, ja, buiten de mensen die je al kent.
Ja, dat denk ik ook.
Bespreken jullie inderdaad zo van over 5 jaar willen we dit en dit zijn? Deze kant gaan we op? Of wordt het niet zo expliciet?
Ja, jawel. Nou, we zijn dus net terug van 1 week Frankrijk. We zijn naar PAF geweest, Performing Arts Forum. En daar hebben wij 5, 6 nachten zijn we daar verbleven. Dus dan slaap je in een oud klooster. En in dat klooster zijn ook werkplekken. En omdat we dachten, we moeten gaan nadenken over de toekomst. Dus ja, dan komen deze vragen wel voorbij. Maar we proberen ook niet daar meteen al een heel duidelijk antwoord op te willen geven. Maar meer gewoon, het was meer een soort kijken wat er leeft bij iedereen. Waar heeft iedereen zin in? Wat ziet iedereen voor zich? En daar hoeft dan nog geen beslissing over te worden genomen. Dus ja, ik geef eigenlijk geen antwoord. Ja, daar zijn ideeën over, maar ik denk niet dat het heel concreet is nog.
Ik hoor het. En zijn er bepaalde metaforen of beelden? Als je zegt, hoe ziet iedereen het voor zich? Is er een metafoor waarvan jullie denken, dit is Club Gewalt? Als je het in beeld moest uitdrukken?
Anne.
Ik weet het niet. Een beeld. Nee, ja, ik gewoon wel iets met heel veel energie. Een energiewolk.
Een energiewolk.
Dat kan wel echt, kan echt een betere metafoor gevormd worden. Ik wil heel graag aangevuld worden.
Ja, sorry, ja, ik ben echt aan het denken.
Ik zit alleen maar te denken, we zouden nu Sanna... Ja, nu hebben we echt Sanna nodig, ja, eigenlijk.
Maar haar energie is op.
Ja, dus die is er niet.
Er is dus niet iets wat jullie delen als zijnde een beeld.
Nee, precies. Ja, nee. Bol had het natuurlijk over dat kind dat ze opvoeden. Mm-hmm. Dat hebben we niet zo. Dat we dat doen. Dat we denken.
Het is wel interessant. Is het dan een gevoel of is het een gedachte?
Ik,
jij bent af. Jij
ik ga weer
spreekt niet voor jezelf.
Jij mag niet meer praten.
Eén stap terug.
Vijf minuten in de cancel corner.
In de cancel corner.
Ja, ik denk dat het is. De cancel corner is het grootste dat metafoor wat wij hebben.
Jij zei een energie, vroeg je dat? Of het een beeld?
Ja, een energie of een gevoel of een idee.
Nou, we hebben het heel veel over vriendschap gehad. Ik bedoel, ik denk dat de vriendschap is wat ons heel erg... We zijn niet alleen collega's. Ik denk dat een heel groot onderdeel is van Club Gewalt. Daar hebben we het ook vorige week over gehad. Van, moet het eigenlijk nog wel hebben over vriendschap? Of is dat juist niet gewoon de kern van waarom wij bestaan? Want ja, dat is wat ons überhaupt ooit begon... Of waar we ooit begonnen zijn. Is dat we elkaar gewoon heel leuk vonden. En ik bedoel, Halbe Zijlstra... De lul, die had al het geld weggehaald. Dus ja, dan doen we het wel zelf. Want we vinden elkaar vet leuk en we vinden elkaar leuk op het podium. En daar is van alles in 10 jaar in gebeurd. Maar die vriendschap, die bestaat nog steeds. Dus ik denk, ja, dat ik toch wel ook heel cheesy... dat ik toch terugkom naar die vriendschap dan. Ja.
We hebben het heel vaak over relaties, toch? Ja. Daar gaat het echt heel vaak over hoe je relaties... Want we hebben verschillende soorten relaties ook binnen het collectief... We zijn bevriend met elkaar, ja, maar we hebben ook onderling gaan die vriendschappen naar andere plekken. Er zijn mensen met relaties, bijvoorbeeld Robert en Suus. Ik out jullie nu op de radio. Die hebben een relatie. Sommigen spreken elkaar elke dag, anderen spreken elkaar om de zoveel dagen of zo. Dus er zit gewoon heel veel verschil ook in. Ik denk dat een relatie hebben of een liefdesrelatie hebben op een bepaalde manier of zo, dat het grootste metafoor is wat wij hebben.
Ja, we hebben ook gekeken of we met elkaar konden trouwen. Dus dat we een 8-koppige trouwerij konden doen. Maar dat werd heel lastig bij de gemeente Rotterdam. Dus dat kon niet. Maar dat leek ons een fantastisch kunstproject om te gaan trouwen. Omdat we dat toch, dat, ja, we zijn toch al in een liefdesrelatie. Dat is wel wat het is. We zijn verliefd op elkaar. Laten we trouwen. Maar dat was lastig, want als mensen dan kinderen kregen... dan hadden de vaders of soms van de kinderen... dan niet meer zoveel zeggenschap over de kinderen.
Ja, ook onze eigen persoonlijke partners... die hadden hebben hierbij ge-eye-rolled. Ja.
Die dacht, dit gaat te ver.
Het mag toch niet eens, lijkt mij?
Maar er was wel een constructie... dat we misschien dan 2-2-2 of zo... Er was wel
in
iets
Vegas?
Te... Ja, precies. Vegas, ja.
Ja, dat kun je altijd doen natuurlijk.
Ja.
Is dan te veel professionaliseren... een gevaar voor die vriendschap? Als je zegt, de essentie is vriendschap en een relatie. Is dan bijvoorbeeld het worden van een stichting... of met een bestuur of allemaal dat soort anti-sexy dingen... zorgen die dan voor een inbreuk op die relaties? Of kijken jullie daarna?
Ik denk allebei. Dus ik denk nee en ja. Ik denk nee, want net als in een... misschien wat traditionelere relatie tussen twee mensen... ga je ook in relatietherapie. Je wordt ook steeds beter in met elkaar praten. Je wordt ook steeds beter in met elkaar luisteren. Het maakt de relatie alleen maar leuker en beter. En ik denk dat precies is wat er bij ons is gebeurd... door professionalisering, of hoe je het wil noemen. We zijn beter geworden in met elkaar zijn. Maar ja, het loopt wel door elkaar heen. Je bent en vrienden en je moet werken. En dat soms clasht, dat is super lastig. Want dat doet het wel natuurlijk.
En hoe ga je daarmee om? Hebben jullie daar tips voor?
Ja, heel erg veel praten, denk ik. En blijven communiceren. Ik denk dat de grootste... Of ja, dat denk ik. Het is echt een oneindigheid aan woorden... wat we de hele tijd met elkaar moeten wisselen. En dat is heel hard werken. Want het wordt in die zin professionaliteit en vriendschap, dat is als twee losse elementen of zo, dat valt wel prima te combineren. Want hoe helderder de professionele richtlijnen zijn, hoe makkelijker je die vriendschap ook in stand houdt. Omdat je heel goed weet wat je achterlaat in de repetitieruimte. En op de een of andere manier lukt dat ons heel goed. Dus we kunnen heel goed ruzie maken over een artistiek proces. En dan 10 minuten later een drankje drinken op een terras. En dan gaat het er of niet eens meer over. Of dan heb je het erover, maar in een andere setting of zo. Dus dat in die zin, ja, een giftigheid en hoe zeg je dat? Ja, er zit een soort heel mooi balans in van, eigenlijk is het een heel enorm toxische relatie, maar het werkt ook wel, dus het zal ook wel goed komen of zo.
Ja.
Maar goed, het in die zin, wanneer je inderdaad bepaald soort lijnen inderdaad wil onderzoeken, dus als het gaat over gelijkwaardigheid of racisme of discriminatie, en dat probeer je professioneel uit te zoeken, maar je doet dat met je vrienden, dan kom je wel in een ander gebied die ook volgens mij heel onbekend is. Dus dat zijn we, naar mijn idee, heel erg aan het uitvinden hoe dat moet. En dat is ervaar ik als een heel complex proces.
Ja.
Ja.
En wat is dan collectiviteit? Hebben jullie daar een definitie van? Wat is eigenlijk wat jullie met z'n allen aan het doen zijn? Want we hebben het net gehad over dat je elkaar naar een hoger plan wilt tillen, dat je elkaar tevreden wilt houden. Hoe snappen jullie collectief werken?
Zorgen voor elkaar zou ik erbij aan willen toevoegen. En eigenlijk wat Suus zei over dat je probeert elkaars nieuwsgierigheid te volgen en te stimuleren dat mensen nieuwe dingen willen leren. Dat is denk ik voor mij een heel belangrijk onderdeel van het een collectief zijn. En ook wel een beetje denk ik proberen aan de organisatorische kant dingen anders te doen. Dan, ja, een spel met hiërarchie zeggen we ook wel eens. Dus dat het een continu spel is met hiërarchie. Dus het is niet zo dat iedereen de hele tijd maar gelijk is en overal precies evenveel over te zeggen heeft. Maar dat spel met hiërarchie, ja, dat vind ik er heel leuk aan. Ja.
We hebben het ook wel eens vaak niet alleen over collectiviteit, maar over community bijvoorbeeld. Wat eigenlijk voor ons een meer, hoe zeg je dat, een woord is waar meer werk aan verbonden is. Zo voelt het soms in de community, moet je voor elkaar zorgen, naar elkaar luisteren, inderdaad elkaar nieuwsgierig houden. Dus we denken soms ook, ja, nou, over community building bijvoorbeeld. Dat wat niet alleen binnen ons collectief, dat ik denk dat daar Tenure University ook over gaat, dat het een wens is niet alleen voor ons collectief, maar voor de mensen daarbuiten. En dat hebben we ook met de manier waarop we ons organiseren. Dat is niet alleen een wens voor ons. Wij zouden heel graag willen dat het spel met non-hiërarchie of hiërarchie ook buiten het kunstcollectief zou kunnen plaatsvinden. En het voor elkaar zorgen en naar elkaar luisteren. Dat zouden we heel graag willen. We zijn ook op zoek naar hoe we dat zouden kunnen doen. Meer kunnen uitdragen. Dat non-hiërarchische en dat zorgen heel belangrijk is.
En dat is ook denk ik hoe we bijvoorbeeld externe veel meer aan onszelf willen binden. Dat we eigenlijk mensen met heel veel talent kennen en waar we dan eigenlijk ook een bepaald soort nieuwsgierigheid naar hebben. Of misschien als we het dan verliefdheid noemen of zo. Dat is er wel. En op die manier, daarvan zijn we ons steeds meer gaan afvragen van, hé, hoe kunnen we nou deze mensen bij ons houden? Meer dan dat het een, weet ik veel, een moderatie is of een eindregie of weet ik veel wat. Dus daar zijn we veel meer naar op zoek. En ik denk dat die nieuwsgierigheid naar externe, dat die daar ook heel erg vandaan komt. Van hoe kunnen we nou voor nog meer mensen zorgen op een bepaalde manier?
Club Gewalt wordt Community Gewalt eigenlijk. Ja. Ja, zoiets. Zijn er al contouren van een nieuwe voorstelling? Of zitten jullie nog helemaal te veel in deze?
Nou, bij mij niet in ieder geval.
Nee?
Nog niet echt.
Nou, we zijn
Oh, wacht. Ja, trouwens. Ja, nee, jawel.
Ja, wel. Ja. Ja, kijk, toch weer de zakelijk leider die even een gebaar maakt.
Even
vertel.
De agenda.
Ja. Nee, sorry. Ik zat te denken in een nieuwe voorstelling. Echt zeg maar in de toekomst nieuwe voorstelling van maar nee, ja, zeker. Er zijn absoluut samenwerkingen in aanloop.
Ja, over twee weken gaan Gertie en Lulu alweer spelen op de parade. In samenwerking met Sarah Moeremans. We hebben vorig jaar Drive Flirt met Mia gemaakt. In co-productie. En nu zijn we verbonden dat Gertie en Lulu meespelen in de regie. En dat Robert de muziek heeft gemaakt voor de nieuwe voorstelling op de parade. Dat wordt weer Film 6 alles flex. Dat wordt weer crazy, crazy muzikale, weirde voorstelling van een half uur. Dat was vorig jaar hartstikke leuk. Dus dat wordt vast weer knallen deze zomer. En daarna, wat gaan we daarna doen?
En hopelijk een samenwerking met de dansers.
Ja, sorry. Ja. We gaan met de dansers werken. Ook een heel leuk collectief.
Ja. Er is alweer inspiratie. Er zijn nieuwe voorstellingen. Ik hoor het alweer. Community Gewalt breidt uit. Dank jullie wel. Fijn dat jullie er waren.
Heel erg bedankt.
Dank je wel.
Tot zover deze aflevering van Kunst is Collectief als speciale reeks van Kunst is Lang. Een samenwerking van Mr. Motley en onderzoeksprogramma Collective Making van Kunstacademie Artes. Volgende week een nieuw collectief. Graag tot dan.
In Amersfoort staat een depot chockvol kunst en objecten. Spullen die belangrijk zijn voor Nederland. Heel veel schilderijen en sculpturen, maar ook lampen, wandtapijten, een bank van gispen, een broek van Fong Leng. Net een distributiecentrum. De werken komen en gaan. We zijn in de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.
Het is natuurlijk een idioot schilderij waarbij je met al zijn beschadigingen en vooral die ene man zonder hoofd afvraagt, is hier een wraakactie geweest of wat is er hier aan de hand? Was die man zo gehaat dat die weg moest?
Dus dit is de afbeelding en je ziet, deze is echt gewoon weggefotoshopt of zo, maar dan geschilderd.
Oh, dat is gruwelijk.
Ja.
Wie wat bewaart, heeft wat. Maar wat bewaar je en waarom?
Arthandlers, jazeker. Dat zijn geen verhuizers. Dit zijn arthandlers. Die lopen vaak met Van Goghs en Rembrandts. En vandaag lopen ze met beschimmelde doos.
De eerste lading, ja. Hans, waar gaat hij heen?
Linksaf. De quarantaineruimte in.
Er zijn spullen. Het kan net zo goed de tweede kamerstoel zijn of de voorzittersstoel. Antiek, een schilderij die hangt bij ministerie en zo. Dat wordt ook allemaal opgeslagen. Maar het zijn oude spullen, antieke spullen. Het kunnen ook moderne spullen zijn. Ja. Dus het heeft waarde of geen waarde. Het hangt er niet van aan. Dit zijn lampen.
In de podcast Wie Wat Bewaart nemen we je mee het depot in en reizen de kunstwerken achterna die in- en uitgaan. Als een soort audiotour langs objecten met bijzondere verhalen en plekken waar je niet snel komt.